Goedenavond. Fijn dat u weer bent. We luisteren naar een stukje kerkgeschiedenis. We gaan weer een hele tijd terug, heel veel eeuwen. En vanavond iets over Chrysostomus. In het jaar 410 is de stad Rome gevallen. En kwam er een einde aan een eeuwenlange wereldheerschappij. Zo gaat het nu met alle wereldrijken en alle koninkrijken waar de Heere niet als koning wordt erkend. De profeet Daniël zei het al. Het gaat met alle koninkrijken zo. Het is een opgaan, een blinken en een verzinken. En tot troost van allen die tot het koninkrijk van God mogen behoren, geldt wat de engel Gabriël zei tegen Maria, Lucas 1, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn, het koninkrijk van de Heere Jezus. Inderdaad, waar is dat machtige Babel gebleven? En het rijk van de Meden en de Persen? Het rijk van de machtige Alexander de Grote? En waar is nu de macht van Rome? Toen de Goten in het jaar 410 in Italië ook Rome, de stad Rome, innamen, werd er geen verzet geboden en vielen er wel duizenden slachtoffers, zodat volgens Augustinus er geen handen genoeg waren om allen te begraven. Maar met de val van Rome verdween ook het zogenaamde veelgodendom. Ze geloofden in allerlei goden, Apollo, Zeus, Jupiter, Hermes enzovoort, dat verdween. Hier en daar werd nog wel wat gevonden, maar de grote godsdienst werd nu de christelijke. De macht van de keizer staande en de eerste christelijke gemeenten hebben met die wispelturige keizers en dat veel godendom heel veel te maken gehad. En hun geloof in de ene God en de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, heeft duizenden christenen het leven gekost. Keizer Julianus, ook wel genoemd Julianus de Afvallige, heeft nog geprobeerd het veelgodendom opnieuw nieuw leven in te blazen, maar tevergeefs. Er is geen heidense renaissance gekomen. Volgens de legende waren de laatste woorden van Julianus de Afvallige gericht tot Christus. En zei hij, gij hebt overwonnen, Galliër. Wat er ook van waar is, in ieder geval is de kerk er sterk uit de voorschijn gekomen, al blijft het waar, en dat bewijst de kerkgeschiedenis in elke eeuw, dat de kerk hier op aarde altijd een strijdende kerk is geweest en ook altijd blijven zal. De macht en de glorie van Rome werd overgenomen door het oostelijke gelegen Constantinopel in het huidige Turkije. Hoewel het christendom de overhand kreeg, bleef ze toch afhankelijk van regeringen, de heersers, die zich met de kerk bemoeiden en het recht hadden om besluiten te nemen enzovoort. En dat vertroebelde de hele situatie. En dat bedoel ik dan onder andere ook als ik zeg dat de kerk, de christelijke kerk, altijd een strijdende kerk is geweest. Ja, tot de dag dat de koning der kerk al zijn vijanden onder zijn voeten verpletterd zal hebben. En daar gaat het wel naartoe. En dan voor eeuwig. Gelukkig als we door genade tot dat koninkrijk mogen behoren. Wel nu, Johannes Chrysostomus was er ook zo een. Ook al was hij, zoals we zullen horen, een man van zijn tijd, maar dat zijn we allemaal. Zijn naam was dus Johannes, en zo zullen we hem ook maar noemen. Chrysostomus was zijn bijnaam, zo is hij bekend geworden in de kerkgeschiedenis. Voor het gemak noem ik hem dus maar Johannes, dat was ook zijn echte naam. Want over zijn Griekse bijnaam zou je tong nog breken. Dat betekent trouwens, Chrysostomus, gouden of gulden mond. En die bijnaam kreeg hij vanwege zijn aantrekkelijke en aansprekelijke manier van preken, bij zijn hoorders zeer geliefd. Johannes, of gulden mond zou je hem ook kunnen noemen in het Nederlands. Johannes was in Antiochië, in het huidige Turkije dus, geboren. En wel in hetzelfde jaar als dat van Augustinus, die ook in 354 geboren werd. En net zoals Augustinus een godvrezende moeder had, die niet rustte voor haar zoon tot bekering was gekomen, zo had ook Johannes een godvruchtige moeder. Johannes' vader, een officier in het leger, stierf een voortijdige dood en kon de christelijke opvoeding door zijn vrouw van zijn zoon Johannes niet tegenhouden dus. Omdat al gauw bleek dat onze vriend goed zijn woordje kon doen, viel hij op, onder andere bij de bekende heidense filosoof Libanius. Deze Libanius leerde hem in het openbaar op te treden en zijn woordje te doen. Niet beseffend dat het allemaal dienen moest om Johannes tot een prediker van het evangelie te maken, een welsprekend verkondiger van het evangelie. Het gebed van de moeder won het van de wensen van de heiden Libanius, en Libanius zei later dat ze Johannes van hem hadden afgenomen, gestolen. Johannes kreeg belangstelling voor het onderwijs van de Antiochense school van de schriftuitleg. Hij volgde lessen van ene Diodorus van Tarsen, en de plaats waar de grote apostel Paulus op vandaan komt. En dit schriftuurlijke onderwijs heeft gelukkig door Gods zegen rijke vrucht gedragen, zoals ook blijkt uit de vele preken die Johannes heeft nagelaten. Al was er in die tijd nog lang geen sprake van de boekdrukkunst, toch is er met name door ontzettend veel monnikenwerk veel bewaard gebleven. We moeten eigenlijk zeggen door de trouw van Gods bewarende hand. De bisschop van Antiochië, lees de predikant van Antiochië, nodigde Johannes Guldemond uit om voor te gaan in de dagelijkse kerkdiensten. Hij preekte vanwege zijn studie natuurlijk niet elke dag, maar hij werd spoedig zo bekend en geliefd dat hij daar dus de naam Chrysostomus, gulden mond, kreeg. De preken van Johannes werden stenografisch opgenomen, en omdat hij een praktisch prediker was, komen we uit zijn preken ook veel gegevens tegen over het gewone dagelijkse leven van die tijd. Om daar een voorbeeld van te geven, in een preek zei hij eens: geliefde gemeente, ik kom tot u als een gezant van de armen uit onze woonplaats. Want toen ik over de markt en door de straten van onze stad hier naar de kerk liep, en ik daar veel erbarmelijke mensen zag lopen, verminkt, sommigen zonder handen, anderen met uitgestoken ogen, afzichtelijke zweren en wonden, ontoonbaar en ongeneeslijk, kreeg ik het gevoel dat ik mij nu aan de grootste wreedheid zou schuldig maken als ik daarover, mijn geliefde, niet met u zou spreken. De treurige aanblik van vele armen moeten ons christenen bewegen tot barmhartigheid en hulpvaardigheid. Het grote verschil tussen rijk en arm woog heel zwaar op zijn ziel en werd menigmaal in de prediking aan de orde gesteld. Als dit een zeer christelijk noemende maatschappij is, moet er alles aan gedaan worden om hier een einde aan te maken, zo zei hij vanaf de preekstoel. Johannes wees de zonden met scherpe woorden aan en ook af. De eerlijkheid gebied te zeggen dat, hoe terecht het ook was dat op deze grote misstanden gewezen werd, Johannes wel eens vergat de nadruk te leggen op waar Augustinus wel steeds de vinger bij legde, namelijk op de noodzaak van de verzoening met God. Als de verhouding met de Heere wordt hersteld, komt de verhouding immers tot de naaste ook goed, zo stelde Augustinus. En terecht. Maar onze vriend Johannes Guldemond zei bijvoorbeeld dat het geven van aalmoezen aan de armen ook een weg der verzoening met God was. Dat is natuurlijk niet zo. Jammer dat hij dat leerde, want op deze manier werd de wissel van de rails van de kerk op een onveilig spoor gezet. Namelijk het spoor van de goede werken. En goede werken zijn mooi en prachtig en nodig, maar het is niet de weg tot het heil. Onze goede werken kunnen nooit de weg naar God zijn. Immers buiten Christus is er geen zaligheid. En ook Johannes heeft Christus wel gepredikt, maar zette helaas de deur ook open naar andere wegen om de Heere aangenaam te zijn. Ik zei het al, Chrysostomus was een kind van zijn tijd. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit zijn idee over de zogenaamde reliquieën. Dat zijn dus de voorwerpen van heiligen die gestorven waren en voorwerpen die dan na hun dood nog werden bewaard. Ook werden lichamen en graven van gestorven heiligen wel vereerd. Reliquieën werden in plechtige processen rondgedragen en aan het volk getoond. Gewoon overeenkomstig oude heidense gewoonten, want ook in Rome had men plechtige rondgangen gehad ter ere van de goden. En nu dus plechtige rondgangen met reliquieën. De eerste kluizenaar, Antonius, over wie ik een poos geleden wel eens verteld heb, zag die gevaren al wel aankomen en wilde daarom per se op een onbekende plaats worden begraven. Ik noemde Johannes als een kind van zijn tijd en dat zie je dat hij daaraan dat hij ook wel eens heeft beweerd dat het stoffelijk overschot van martelaren van hoger waarde was dan al het goud van de aarde. En hij zei zelfs een keer dat reliquieën de macht hadden ter genezing van zieken en de dood op een afstand te houden. En dat is natuurlijk niet waar. In de jaren dat ik werkte bij dominee Hegger in Velp, dominee Hegger de ex-priester, vertelde hij eens na een bezoek aan Sevilla in Spanje dat die processies nog streng worden gehouden. Broederschappen hebben verschillende beeldengroepen en voeren die dan allemaal door de stad, zoals bij ons bijvoorbeeld een bloemencorso wordt gehouden. Hij wist te vertellen dat het heel belangrijk was hoe het beeld van bijvoorbeeld Johannes de Evangelist, daar hadden ze ook een beeld van, zich hield bij een processie als het beeld de kerk uitgedragen werd. Als het beeld dan de kerk uitgedragen werd en het beeld kon prachtig overeind gehouden worden, dan werd er zeker en vast geloofd in mooi weer van de zomer. Maar als het beeld scheef en schommelend de straat op werd gedragen, dan wist men het, het wordt geen mooie zomer en kans op misoogsten. Ja, dat waren dan allerlei misstanden, bijgeloof, en dat is het op de dag van vandaag. Deze afgoderij was er dus ook al in de eeuw van onze vriend Johannes en Augustinus. En de christelijke kerk heeft daardoor heel wat aan kracht verloren door dat bijgeloof. Op een gegeven moment werd Johannes van Antiochië naar de hoofdstad Constantinopel geroepen. De bisschopszetel daar was al enige tijd vakant en er ontstond een onaangename strijd onder de geestelijken. Wie zou die plaats mogen innemen? De keizer al daar, keizer Arcadius, was een zwakkeling en die kon niet beslissen. Maar toen zijn adviseur Eutropius hoorde van Chrysostomus, wist hij gelijk wat er gedaan moest worden. Johannes moest bisschop van Constantinopel worden. Hij was een buitenstaander immers, die boven alle partijen stond. De verhuizing van Antiochië naar Constantinopel ging niet helemaal eerlijk, zeg maar gerust heel erg oneerlijk. Want hij kreeg op een avond een uitnodiging om naar een kleine kapel net buiten de poorten van Antiochië te komen, omdat de plaatselijke ambassadeur van de keizer uit Constantinopel dus, hem wilde raadplegen over het een en ander. Johannes liep er argeloos heen en bij die kapel aangekomen werd hij gekidnapt en gedwongen in een klaarstaande koets te stappen en die bracht hem naar Constantinopel. En zo kwam hij in de grote wereldstad Constantinopel terecht. En daar werd hij onmiddellijk tot bisschop van de stad gewijd en ook benoemd tot hofprediker van keizer Arcadius. Maar zowel de kerk daar als de wereldlijke overheid hadden zich in deze kleine man vergist. Hij aanvaarde zijn wel op een vreemde manier opgelegde functie, maar hij deed het weer op zijn eigen wijze. Johannes had een gouden mond, zoals men zei, maar ook een ontembare mond. Hij hield zijn mond niet als het ging over misvattingen en dwalingen. Hij had heel veel gemeen met zijn naamgenoot Johannes de Doper en zou dan ook later eenzelfde lot ondergaan. Want hoewel het woord van God zeker vrucht draagt naar Gods eigen beloften, toch blijkt keer op keer dat er in onze wereld plaats is voor alles, behalve voor de waarheid. Deze Johannes durfde het, net als Johannes de Doper dus, op te nemen tegen de vrouw van de keizer. Dan hebben we het over de lichtzinnige Eudoxia. Eudoxia had zich het bezit van een weduwe toegeëigend. En de hele stad sprak er schande van. Maar, niet in het openbaar, ze waren voorzichtig, maar Chrysostomus, ja, die sprak er wel schande van. In het openbaar. De zondag, namelijk daarop, toen het bekend werd wat ze had gedaan, preekte hij over de goddeloze Izebel, die zich namens Agab, haar man, het eigendom van de godvrezende Naboth toe-eigende, zodat Agab zijn tuin kon uitbreiden en verfraaien. Toen dat het keizerlijke hof ter oren kwam, wat Johannes had gezegd vanaf de preekstoel, waren ze natuurlijk woedend. En er werd haastig een synode ingeroepen van mensen die echter bij keizerin Eudoxia in het gevlei wilden komen. En het duurde niet lang of Johannes werd van ketterij beschuldigd en hij werd uit de stad verbannen. Daarop brak een grote opstand in de stad uit, omdat heel veel mensen van Johannes hielden. Hij wilde ellende en narigheid voorkomen en daarop leverde hij zich vrijwillig uit aan de politie. En de politie bracht hem aan boord van een schip. De stad stroomde uit en de kade zag zwart van het volk. Chrysostomus sprak daarop de onsterfelijke woorden: mogen de zee woeden, maar de rots waarop wij staan wordt door haar niet overspoeld. Mogen de golven zich huizenhoog verheffen, maar het schip van de Heere Jezus zal nooit ondergaan. Zou ik de dood vrezen? Jezus Christus is mijn leven. Zou ik ballingschap vrezen? De aarde is overal des Heeren. En zou ik ook het verlies van aardse goederen vrezen? Ik had niets toen ik ter wereld kwam. Wat kan ik meenemen als ik haar verlaat? Geloofd zij God. Het schip vertrok en de mensen zagen hem verdwijnen. Maar wat gebeurde er? De dag na het vertrek van Johannes werd de stad Constantinopel door een grote aardbeving getroffen. Men zag het als een teken van de hemel dat ze er niet goed hadden aangedaan om Chrysostomus weg te sturen. En hij werd weer teruggehaald. Dus de volgende dag was hij er weer. Hij mocht weer preken, ondanks de woede van de keizerin en ondanks de haat van vele synodeleden. Maar we begrijpen allemaal, de vijanden zaten natuurlijk niet stil. 3 maanden later drong er een groot rumoer door in de kerk waar Chrysostomus aan het preken was, tijdens de dienst. En het was echt storend. De mensen in de gemeente stoorden zich er erg aan, want wat was er aan de hand? Op het kerkplein werd tijdens de dienst een groot zilveren beeld van keizerin Eudoxia onthuld. En het daarbij horende feestgedruis hinderde natuurlijk de kerkdienst. En dat liet Johannes Guldemond niet op zich zitten. De gemeente was ook zeer verontwaardigd dat de eredienst verstoord was, en nog wel door zo'n provocerende gebeurtenis, dat ook Johannes er op de gedenkdag van de Johannes de Doper, je had van die gedenkdagen, de gedenkdag van Johannes de Doper, op deze zaak inging. Toen preekte hij over Herodes en zijn dansende dochtertje en haar valse moeder, we kennen de geschiedenis. En hij zei: opnieuw woedt en raast de goddeloze Herodias en begeert zij het hoofd van Johannes op een schotel. Het is te begrijpen dat de prediker zich even liet gaan over deze situatie. Ze waren verontwaardigd, maar het was wel ongevaarlijk. Want, ja, daar kwam het al. Johannes moest, ondanks vele protesten in de stad van de gemeente, van de anderen ook, de stad opnieuw verlaten en werd nu voorgoed uit Constantinopel verbannen. En hij is 3 jaar in ballingschap geweest. Hij moest eerst naar Armenië. Hij werd begeleid door ruwe soldaten van de keizer. En toen men in Armenië bezoek kreeg van vele sympathisanten van Johannes, moest hij weer verder, maar hij was verzwakt door de behandelingen van zijn bewakers en kon niet vanwege ziekte. En zo keerde hij terug in het plaatsje Comana, was dat, in de pastorie, en daar wachtte hem een zekere dood. Hij vroeg om witte kleren, die trok hij aan en sloeg een kruis en hij riep: heerlijkheid zij God voor alles. En toen stierf hij. Hij bleef trouw tot de dood, hoewel hij door zijn bewakers dus zeer onmenselijk werd behandeld. Hij verliet uitgeput dit aardse tranendal en mocht de rust ingaan die er overblijft voor het volk van God. Zeg niet dat zijn leven zonder vrucht is geweest. Het woord van God had zijn dienst gedaan en het zaad droeg vrucht. Johannes Calvijn heeft heel veel uit de preken van Johannes geciteerd. En tot op de dag van vandaag duurt die zegen voort. Het werk van Gods knechten draagt toch immers altijd vrucht. De Heere roept ze niet te vergeefs en hij zendt ze niet te vergeefs uit. Wie zal durven zeggen dat het werk van Johannes de Doper zonder vrucht is geweest? Dat is niet waar. Gods woord keert nooit ledig tot hem weder. Johannes de Doper stierf ook in eenzame opsluiting en liet zijn leven op de verjaardag van koning Herodes. Nog vele jaren, hebben zijn vrienden misschien gezegd, toen ze koning Herodes feliciteerden. Maar het is Johannes de Doper die in die vele jaren in dat eeuwige leven echt delen mag. En Herodes niet. En Herodias niet. En ook het dochtertje van Herodias niet. En ook keizerin Eudoxia niet. Chrysostomus werd in zijn leven vanwege de manier van preken aanbeden. Nou, je zult zo'n bijnaam hebben, Gulden Mond. Werd hij er niet hoogmoedig van? Wel, ik zou dit willen zeggen, afgezien van het feit dat de mens al hoogmoedig is, bespeuren bij hem ook Gods genade die in zijn leven werkte. In een van zijn preken uit Handelingen gaat hij op deze kwestie in. Daar zegt hij, dit richt de kerk feitelijk te gronde, dat men niet begeert een prediking te horen die zelfbeproeving en berouw over de zonde teweeg brengt. Maar een preek die waardoor men vermaakt wordt, door op de schoonheid van de woorden en de denkbeelden te letten, dat is geen vrucht van genade. Wanneer ik na de dienst thuis kom en denk aan degenen van wie ik luide bijval kreeg vanwege mijn preek, maar intussen, naar ik vrees, niets van de prediking hebben verstaan, die immers de mens vernedert en alleen Christus verhoogt, ja, dan werd ik bedroefd en huilde ik. En was het mij te moede alsof ik helemaal voor niets gepreekt had. Dat is ook Johannes als hij dit zegt. En daar kan menig dienaar van het woord van God over meepraten, denk ik zo. Maar ook van het werk van de Heere, die niet predikheren en kanselredenaars gebruikt, maar zijn eigen woord, door middel van dat wel. Gaven die een mens heeft, heeft hij inderdaad ook maar gekregen van de Heere. En het geloof gewerkt door de kracht van de Heilige Geest en niet door de kracht van woorden van een mens. Chrysostomus deed er wel alles aan dat zelfs dove mensen hem goed konden verstaan. En hij liet een podium maken voor de preekstoel met een stoel erop, vanwaar hij dichter bij de hoorders kon preken al zittende. Zittend preken was trouwens een gewoonte in die dagen. Net als ook onder de Joden, we weten ook van de Heer Jezus, als hij gaat preken in de synagoge van Nazareth, dat hij gaat zitten. De kansel wordt dan ook niet voor niets een preekstoel genoemd. Op een stoel zit je gaat er niet op staan. Ten slotte, nee, hij was niet getrouwd. Hij bleef een monnik. Geen vrouw dus, geen kinderen. Niet uit principe hoor, want de dwaling van het celibaat ontstond pas in het jaar 1075. De synode van de Roomse kerk van Mainz besloot op voorspraak van de paus, paus Gregorius de VII, dat priesters en geestelijken van alle standen niet mochten trouwen en zich moesten onthouden van seksuele handelingen. Dit besluit heeft veel mensen diep ongelukkig gemaakt. En is een oorzaak van ook veel zonde geworden en is absoluut onbijbels. Er zijn veel overeenkomsten met Johannes de Doper. Ook bijvoorbeeld dat Chrysostomus zich na zijn bekering enkele jaren afzonderde. Hè? Johannes de Doper leefde ook jaren in de woestijn, alleen, als een kluizenaar. Ook een overeenkomst is dat hij dus single was, vrijgezel, maar ook dat hij in alle eenzaamheid is gestorven. Maar nu voor eeuwig gelukkig, met Christus als zijn bruidegom. Tot zover het stukje kerkgeschiedenis van deze woensdagavond. Ten slotte lees ik met u Jesaja 55. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom wegen lieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kende, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen, en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten, en zaad geven de zaaier en brood de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Hartelijk dank weer voor het luisteren. Ik wens u allen Gods onmisbare zegen toe en we hopen weer tot een volgende keer.